Leuk dat je luistert naar Influenceuren, de podcast. De podcast waar ik het gesprek aan ga met bekende Nederlanders over het bereik wat ze hebben en hoe ze dit hebben opgebouwd. De gast van vandaag kan je kennen van Holland's Next Topmodel of de boyband Fokke Simons. Ik heb het natuurlijk over...
Het is Ritselaar, baby, stap maar in mijn car. Vraag de rest van de meiden waar je zit te maken. Maar wees voorzichtig, want mijn wakkie die is sick as fuck.
Goeiedag.
Hey, leuk dat je te gast bent.
Thanks, jongens.
Leuk dat je tijd hebt. Even... Nou, we beginnen altijd met hoe je als kind was of hoe onze gast als kind was. En ja.
Ja, ik was als kind altijd best wel sowieso heel erg druk. En redelijk boos ook vroeger. Dat is er nu allemaal uit. Dat heb ik als kind er wel uitgegooid. Maar ja, heel druk en origineel. Dus ja. Zo wat.
Ja, want je bent uiteindelijk heb je dus meegedaan Holland's Next Topmodel.
Ja.
Maar voordat dat gebeurde had je als kind natuurlijk altijd wel een droom om iets te worden.
Ja, ik wou helemaal in het begin, ik was altijd heel fanatiek in sporten. En helemaal in het begin toen wou ik profvoetballer worden. En ja, dat is denk ik iedereen's kinds droom wel ooit. En
ja, voor mij niet. Ik ben gewoon, ik was altijd dik en... voor mij was dat nooit wat, man.
Ook geen keeper?
Ik werd dus altijd keep gezet, maar ik was altijd bang voor die bal.
Oh.
Dus was altijd echt stom. Die bal die kwam dan en ik dook alweer weg.
Ja, dan wordt het lastig, ja.
Dat wordt lastig, inderdaad. Maar voor de rest, iedereen om me heen wil inderdaad altijd voetballer worden. Ik wil altijd voetbalsupporter worden.
Oké.
Okay. Is nog steeds niet gelukt.
Met spandoek erbij. Ja, ja. Fakkels erbij.
Dat lukt wel. Maar even dat voetballer. Was dat... nog verder gekomen dan de lokale voetbalclub? Of,
nee, ik speelde bij VV Balk. Daar heb ik ook gewoon 18 jaar gewoond. En toen op een gegeven moment toen ging ik skaten. En dat vond ik echt super leuk. En toen had ik op mijn 12e ben ik gekapt met voetbal. Ja, dat was wel een beetje schande. Zo van, oh, hij stopt met voetbal. Jezus, hoe kan je dat nou weer doen? Hoe ga je skaten? Maar ik wou elk weekend eigenlijk naar een ander skatepark. Ja, en dan zit voetbal een beetje in de weg. Dus ja... Toen er toch voor gekozen om te gaan skateboarden. Ja, toen wou ik pro-skater worden.
Toen wou ik pro-skater worden. En dat wel iets langer volgehouden of ook ja, dat stopte na een aantal
jaar? Ja, ik skate nog steeds. Ik ben helaas geen pro geworden. En dat zit er ook niet in. Alleen dat vind ik nog steeds heel erg leuk om gewoon mijn energie in te stoppen. En lekker te rollen.
Ja.
En ja, pro-skater wordt hem niet meer, maar dat heb ik echt... Ik skate nu al 10 jaar, vanaf mijn 10e. Dus.
Tot wanneer heb je echt gewoon volgehouden van... hey, dit wordt echt mijn ding, hier ga ik echt mijn werk van maken? Wanneer zag je in van, oh, dit wordt hem niet?
Ja, nou ja, je moet er wel echt uitblinken, zeg maar. En ik heb tot mijn 15e toch wel echt gedacht van... ja, fuck it, dit wordt het. Maar nah, toen ik 16 werd, toen kwam een beetje de realiteit om de hoeken. Toen dacht ik, nou ja, volgens mij ga ik geen pro-skater worden.
En toen dacht je van, ik vind het altijd wat nieuws.
Nee, ook niet. Ik heb gewoon toen altijd doorgeskate. En toen gewoon een beetje mijn ding gedaan. Weet je, ik werkte bij de boys, een beetje vakken vullen.
Ja, de boys. Lekker man.
Boys stacks, maat.
Ja.
En toen gewoon doorgegaan met het riedeltje.
En uiteindelijk, kijk, voor skater heb je geen opleiding.
Nee.
Dus hoe heb je dat dan gedaan met school? Heb je dat op laag pitje gezet en dacht je van... nou, hey, ik word toch pro-skater of toch
nee,
nog iets van
nee,
opleiding?
Nee, zeker niet. Ik heb wel altijd gewoon ouders gehad die ook... als ik wou sporten of gaan skaten, dan waren ze niet van... oh, je moet huiswerk doen. Dus dat was nooit echt... die hebben me altijd heel erg vrijgelaten in mijn doen en laten. Maar toen... ik heb mbo zorgen afgerond.
Ja.
En gewoon, ik heb stage gelopen in een zorgthuis en op een basisschool, vond ik hartstikke leuk. Maar dat werd ook niet mijn ding. Maar ik ben altijd wel gewoon heb doorgeleerd, zeg maar.
En in de liefde, hoe ging dat?
In de liefde? Wel goed. Ik ben geen hopeloze romanticus. Ik ben, het gaat wel goed. Het gaat wel steady. Ik heb wel, ja.
Er zat altijd wel in de jeugd even een meisje bij of...
Ja, ik heb... mijn eerste vriendinnetje was wel echt pas na Holland's Next Topmodel. Toen was ik pas een beetje pop in, hè. Dus toen dachten de dames van... eerst was ik die skaterboy met lang haar van, nou...
Ja, maar uiteindelijk ging je dus meedoen. Hoe oud was je toen je mee ging doen aan Holland's Next Topmodel?
Toen was ik 17.
Dat was een jaartje na het skaten.
Ja.
Heb
ja.
je in dat jaartje daartussen nog iets gedaan? Of was dat vooral heel erg denken van wat ga ik doen?
Nee, ik heb nooit echt die zorg gehad van ja, wat ga ik laten doen? Ik leefde altijd wel gewoon in het nu, zeg maar. En ja, toen ik wou altijd een acteeropleiding gaan doen. Dat was mijn plan een beetje na mbo zorg. Maar toen zei een meisje waar ik toevallig wel mee date, wat toen al een beetje doodgebloeid was, van je hebt wel een goede kop en je hebt de lengte. Waarom meld je niet aan Holland's Next Topmodel? Want het is de eerste keer dat mannen meedoen.
Ja.
In het begin was ik een beetje sceptisch erover. Want mijn ouders zeiden bijvoorbeeld altijd wel dat ik een mooi jonkje was. Maar ik bedoel, dat zegt elke ouder, toch?
Ja, oké. Okay.
Toch?
Ja, ja.
En, nou ja, toen een beetje met maatjes erover gehad. Van ja, zij zei dit en dit. En zei ze, ja man, lachen. En ja, ik had het ook nog nooit gekeken. Dus toen uiteindelijk heb ik me toch aangemeld. Want heel veel maatjes van mij waren fotograaf. Toen moest je foto's aanleveren. En toen had je een aantal castings.
En hoe ging dat?
Ja, ging goed. De eerste, je moest dus foto's opsturen. En toen... Toen kwam ik door de selectie en toen moest je naar Amsterdam. Nou, toen ik dat mailtje kreeg, dacht ik al van ja, nee, ga ik dit echt doen? Toen dacht ik van ja, ik heb me echt aangemeld voor de grap. En toen heeft mijn moeder me gebracht. Toen waren daar een stuk of 1000 mensen en toen gingen er 50 door. En nou, daar toen kwam ik doorheen. En toen hadden ze daar al wat opnames en moest je een beetje, beetje vertellen wat je wou. En toen was die dag weer klaar en toen kreeg ik later een mailtje dat ik bij de laatste 30 zat. En toen op een gegeven moment kwamen ze me verrassen op school. Zat ik gewoon in de les van, je zit erin.
Want en wat ging je in je om toen op dat moment? Je dacht uiteindelijk van ja, ik ben toch, want ik hoorde die twijfel al van toen je die brief kreeg.
Ja, nou ja, ik stond er super nuchter in en ik dacht, lachen. Ik ga gewoon lekker meedoen en dan kijk ik wel waar het schip strandt. Maar... Ja. Ja, ik was wel een beetje flabbergasted toen ze voor mijn klas stonden, zeg maar. En toen had ik ook de dag vrij en toen gingen we wat opnemen. Gingen we ook op de skatebaan opnemen van mijn ambities en zo. Dus was superleuk.
Tof, man. Uiteindelijk was het zover. Het avontuur ging beginnen.
Ja, en er gingen 16 mensen door. En toen begonnen de opnames, zeg maar. En ja, je moest gewoon een tas pakken voor... Als je de finale haalde, was je een maand weg. En sommigen hadden dus hun koffers gepakt en die gingen na 3 dagen alweer weg. Want om de 3 dagen was er een eliminatie. En ik ging daarna gewoon heel nuchter. Ik stond er heel nuchter in. Ik was ook niet... Ik vond shooten wel spannend, want ik had nog nooit echt voor een camera gestaan. En voor de rest was ik best wel heel erg mezelf. In het begin een beetje beetje terughoudend wel. Want ik moest een beetje wennen in de groep. En allemaal mensen. Ik kwam van Friesland, weet je wel. Ik was een beetje gewoon een beetje nuchter. En toen begon het. En ik vond het leuk. Ik had mijn skateboard mee, dus ik skate gewoon af en toe een beetje. En Montel was ik heel snel bevriend mee.
Die heeft uiteindelijk ook gewonnen?
Ja, klopt.
Maar je zit in die hele race en je hebt je telefoon waarschijnlijk op zak.
Nee, niet eens.
Niet eens?
Nee, dat was heel gek. Want bij die eliminatie zie je ook dat we altijd best wel droevig zijn als er iemand weggaat. Maar je werd super close. Omdat je had geen telefoon, we mochten geen tv kijken. Eigenlijk mochten we, want je mag niks spoilen natuurlijk. Maar we mochten ook gewoon niet zien wat er buiten Holland's Next zich in afspeelde. Dus je werd super close. Je ging gewoon spelletjes met elkaar spelen en heel veel leuke dingen doen met elkaar. En je gaat samen dat traject door, weet je wel. Dus iedereen vindt het spannend en er zijn emoties, dus je werd super hecht. Ja.
Oké. Okay. En uiteindelijk, want wat ik hoor is dat je ook niet tv mocht kijken. Was het echt gewoon direct die opnames toen je daar zat? Of werd het allemaal opnieuw verzameld, al die opnames en later uitgebracht?
Wat bedoel je precies?
Kijk, die opnames waren.
Ja.
Wanneer werden ze uitgezonden? Op hetzelfde moment een beetje duurde dat echt lang.
Nee, zeker niet. Nee, dat was ook wel gek. Want toen ik weer terug op school kwam na die maand. Ik wist al dat ik in de finale zat. De finale was live. En volgens mij werd het in juli opgenomen. En in september kwam het uit.
Ja.
En ik wist het al die tijd al. Dus
Nee, dat kwam pas een paar maanden later. Maar,
en uiteindelijk zag je ook natuurlijk dat die volgers omhoog gingen. Ja, hoe was je aan het begin op social media?
Ja, ik maakte altijd wel een beetje grappige filmpjes al. Dat vond ik gewoon melig. En ik maakte veel skatefilmpjes. En voor de rest was ik niet heel veel mee bezig. Nee. Nog steeds een beetje zoals nu.
Ja, maar uiteindelijk gingen sowieso die volgers gingen omhoog.
Ja,
werd hoger.
Ja, klopt. De eerste, ik kreeg toen al wat berichtjes. Want toen de reclame kwam van Holland's Next, toen zat ik daar ook in. Dat was de eerste aflevering dat ik Nigel Barker een beetje prikwater in mijn gezicht gooide. En dat zagen heel veel mensen. Van, hey, ben jij dat? Ben jij dat? En ik moest nog steeds een beetje ontkennen. En toen kwam de eerste aflevering. En toen zag je het al stijgen. Maar ik weet nog dat de eerste aflevering kwam. Toen was ik ook gewoon in een skatepark. Was ik aan het skaten.
En hoe reageerden je vrienden daarop dat je meedeed?
Nou, ik had het natuurlijk wel in mijn kring had ik het wel verteld. Van ja, dit en dit. En aan sommigen ook al wel waar ik was geëindigd. Want ja, dat zijn toch gewoon je matties. Die vonden het super gruwelijk. Die vonden elke aflevering heel grappig. En weet je, echt pas na aflevering 3 kwam ik echt een beetje... werd ik echt een beetje mezelf.
Ja. En uiteindelijk, je vertelde het al, je kreeg een vriendin.
Ja, toen op een gegeven moment hadden wij een modeshow na aflevering 4 of zo. Dat was ook de naaktshoot. Dus ja, toen...
De naaktshoot?
Ja, aflevering 4. Nou, toen moesten we een naaktshoot doen. Ik heb toen naakt, moest ik voor Kim Veenstra staan.
Oh, dat is ook gisteren.
Met mijn pik tegen het raam. Ja, ik vond het toen echt super spannend. Ik dacht, 17-jarig jochie dan nog, een beetje jong voor camera. En... toen moest ik daar een shoot doen.
Oké.
Maar toen op een gegeven moment kwam er dus een modeshow in Oldenzaal. En mijn ex-vriendinnetje, mijn eerste vriendinnetje, die had me daar gezien. En die had me toen volgens mij een berichtje op Instagram gestuurd of zo. En toen dacht ik van, wel een mooi meisje. En toen heb ik gewoon een tijdje met haar gepraat, natuurlijk een keer afgesproken. Zo werd het mijn meisje.
Oké, okay. Ja. Had je niet ergens dat gevoel van, die volgers gaan lekker en nu opeens moet je me hebben? Of dacht je altijd van,
Ja, ik weet niet. Zeg maar, het voelde wel heel erg oprecht. En als het dan goed voelt, dan denk ik, dan waarom niet? Dan ga ik er ook niet langer over nadenken. En ik was ook gewoon echt verliefd. Het was ook gewoon het eerste meisje waar ik verliefd op was. En ik heb dat me natuurlijk wel eens afgevraagd en ook wel aan haar gevraagd. Alleen ja... Het is gewoon zo, als ik niet op de tv was geweest, dan had ze me nooit gevonden. Want ja, ik woon helemaal in Friesland.
Ja, oké.
Dus,
maar ja, dit was vast niet het enige meisje in je DM.
Nee, dat niet.
Je had ook nog keuze.
Ja, dat ook nog. Luxe positie, hoor.
Kijk, maar hoe ging je daarmee om? Je had uiteindelijk allemaal meisjes in je DM. En je hebt er dus duidelijk wel eentje gekozen, uiteindelijk.
Ik heb roulette gedaan. En toen... ik weet niet. Ik kwam gewoon met haar aan de praat en... Als meiden een slotje hadden, dan ging het ook al snel over. Dan denk ik, flikker dan maar op. En met haar had ik gewoon een leuke klik. En hoe ik daarmee omging, ik heb wel rare berichtjes gekregen ook. En gewoon van oudere dames ook.
Vertel.
Ja, gewoon die foto's stuurde. En toen dacht ik, wat overkomt me nu?
Je was 17.
Ik was 17, ja. Natuurlijk, kleine viezerik, vond het wel leuk. Maar... dat doe je ook niet zoveel mee.
Maar hoe ga je daar dan mee om? Ga je gewoon niks laten weten? Je opent die foto en je denkt, nou leuk hé. Stuur volgende week nog een.
ik ging er niet echt op in. Zeg maar, als de mooie dame was wel natuurlijk. Dan,
stuur die even terug.
Nee, niet. Nee, ik opende het en soms had je dan even een gesprekje. Maar het eindigde niet echt tot iets serieus of zo.
Nee.
En toen had ik toch op een gegeven moment een vriendin, dus.
Ja,
en
zij ze allemaal openen.
Dus ja, toen ging zij checken.
Nee, ik snap hem. Uiteindelijk was Holland's Next Topmodel dus voorbij.
Ja.
En toen had je was model.
Ja, toen ben ik ook nog gewoon... Ik denk tot aflevering 4 heb ik gewoon nog gewerkt bij The Poys. Represent je. En toen op een gegeven moment kreeg ik het echt best wel druk met meetings en shoots. En toen zei ik van ik kap ermee. En toen heb ik ook nog gewoon mijn mbo tot mijn 18e. Op mijn 18e heb ik dat afgerond. Want dan heb je toch iets. Het is niet veel. Maar ja, En toen dacht ik, ik wil me nu gewoon focussen op modellenwerk om te kijken hoe dat gaat. Want anders ga ik er gewoon van de rest van mijn leven spijt van krijgen als ik niet weet hoe het ook kon zijn.
Ja.
Dus daar heb ik me toen op gefocust. En ja, toen heb ik ook wel een beetje gereisd ervoor. En dat was super leuk. En toen ben ik naar Milaan geweest, naar Londen. En toen op een gegeven moment toen kocht ik een autootje op mijn 18e. En toen...
Okay. Van modellengeld of van Poistex nog?
Van modellenwerk.
Ja, nee, hoe ging dat? Was dat gelijk volle bak wat je verdiende toen?
Nou ja, voor mannen is het sowieso... Mannen verdienen minder dan vrouwen. En het is zeker, je verdient zeker goed geld. Alleen je hebt niet een vast inkomen. Dan verdien je gewoon weer... Heb je weer een hele goede maand. En dan heb je weer 2 maanden of 3 maanden niks.
Wat was een goede maand aan het begin?
Goede maand in het begin, ja, gewoon dat is gewoon wel lekker, wel prima.
Ja, dan hebben we het over...
Ja, wel een paar ruggen.
Oké. Okay.
Dus, dat ging gewoon goed. En,
dat voor een 17-jarig jongetje?
Ja,
Die ging van 5,50 naar een paar ruggen.
Ja, ja, ja. En toen op een gegeven moment moest ik ZZP'er worden. Nou, naar de Kamer van Koophandel met mijn ma ook. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, had ik mijn rijbewijs gehaald. Ik wil een autootje. Toen had ik een autootje gekocht. En toen kwamen we, zeg maar, bij het hele muziek gebeuren.
Want je kocht een...
Renault Clio.
Kijk, juist. Je kocht een Renault Clio en... hoe ging dat toen? Je dacht opeens, we gaan hier een nummer over maken of...
Nee, zeker niet. Nee, ik ging naar maatjes van mij in de studio, Noorderlicht. En daar kwam ik en daar had ik net een... was ik super hyped over die auto. En ik kwam binnen, gasten, ik heb net auto gekocht, Renault Clio. En toen zei ze, daar kunnen we wel wat mee doen. Dus toen hebben we daar gewoon samen over gezeten. En nog een maatje van mij, Julian Kok. Die is gewoon heel goed in clips maken.
Ja.
En toen hebben we daar een nummer over gemaakt en een clip bij bedacht. En toen hebben we dat uitgebracht. En dat ging toen echt supergoed.
Maar hoe lang... Je ging van model zijn, waar je dus al prima mee verdiende. Dacht je uiteindelijk van, oké, fuck it, we willen de andere boeg op. Is dit omdat je het model zijn uiteindelijk dacht, nou, weet je, dit is het toch niet? Of dacht je van, nou, ik wil de andere kant op?
Nee, zeker niet. Kijk, ik had nooit echt de droom om model te worden. Dat is er echt een beetje bij is komen aanwaaien eigenlijk. En ik vind het superleuk en ik doe het nog steeds. Maar toch heb ik bij modellenwerk... Ik wil gewoon geboekt worden omdat mensen mij vet vinden. Omdat ze mij een vet persoon vinden. En niet omdat ze me er alleen goed uitvinden zien. Bijvoorbeeld als je een casting hebt voor een merk. En er staan 500 man in de rij. Ja, dan gaan ze echt niet checken. Oh, jij bent wel een coole gast. Jij kan skaten of jij kan rappen. Nee, dus dat vond ik gewoon een beetje leeg, zeg maar. Beetje oppervlakkig. Maar
dat is toch de hele modellenwereld, of heb ik het...
Ja, zeker. Kijk, er zijn heel veel modellen die hele vette dingen doen. En op een gegeven moment, als je echt een beetje eruit blinkt, dan word je ook wel geboekt omdat ze je een vet persoon vinden. Maar in het begin, wat ik deed, het commerciële werk, en op de shoot is superleuk, hoor. Alleen, ik wou toch gewoon wat meer... En toen kwam dat is echt een beetje vanzelf gegaan, dat nummer wat we uit hadden gebracht. En toen pakten we daar wat gigs mee. En toen kwam ik erachter dat ik gewoon, ja, ik zit vol energie. Dat ik gewoon springen op stage super leuk vind. En
Want wat was de eerste gig die je kreeg? Je lanceerde het nummer?
Ja, nee, de eerste was volgens mij in Poppingawi of zo. Of ergens een Fries dorpje.
En, gewoon een straatfeest of zo.
Ja, weet ik veel. Een soort tuinfeest of zo. En toen was het nummer nog niet eens uit. Het was nog niet eens helemaal af. En toen was ik super zenuwachtig. Want toen was ik gewoon mee. En toen gaven ze op een gegeven moment de microfoon aan mij. En toen zat ik... pak mijn Renault Clio. En toen stond ik daar een beetje trillend op mijn benen. En toen kwam ik een beetje los. En toen vond ik het super leuk. Vooral als je ook nog met je maatjes op stage staat. En toen kwam dat nummer dus uit en toen pakten we daar echt wel wat optredens mee. En toen, echt wat optredens, gewoon wel wat, maar niet heel druk bezocht. Maar dat vond ik wel heel leuk.
Ja, tussendoor zat je ook nog ergens in de clip van Maan, heb ik begrepen.
Ja, klopt.
Is dat ook de overstap een beetje van naar muziek? Je ging van model naar videoclip Maan naar muziek maken?
Nee, daar heb ik ook nooit, ik heb het nooit helemaal uitgedacht. Het is echt allemaal zo gelopen en... Ik voelde me gewoon goed en Ik zat lekker in mijn vel en ik deed dingen waar ik blij van werd. En zo ontmoette ik ook mensen waar ik heel veel van leerde. En heel veel energie uithaalde. En ja, zo is dat een beetje gelopen. En Maan, die had me toen een keer, ik had wel eens contact met haar. En die had me toen een berichtje gestuurd van, hey Rits, lijkt je leuk om in een clipje van mij te spelen. Zo en zo is het concept. En natuurlijk, ja, hartstikke leuk. Nou, toen heb ik dat gedaan. Maar dat was niet, toen had ik Renault Clio ook al uitgebracht.
Oké.
Ja, ja.
Dus, lekker.
Ja.
En toen uiteindelijk Renault Clio was uit en je dacht er moet een nieuw nummer komen? Of,
Nee. Toen echt onze eerste show dat ik echt werd geboekt, dat was toen in Club R in Amsterdam. En toen dachten we, ja, we kunnen daar niet met één nummer staan. Dus toen hadden we nog een nummer gemaakt. En toen, daar kreeg ik echt, dat vond ik echt super vet. En toen op een gegeven moment ontmoette ik jongens in Amsterdam. En toen kwam Fokke Simons, zeg maar.
Ja, Fokke Simons kwam. En dat is, even, kan je kort uitleggen wat Fokke Simons precies is?
Fokke Simons, dat zijn we zijn nu met z'n drieën. En we zijn gewoon een goed trio. En ja, we maken gewoon vette muziek in Amsterdam. En dat gaat supergoed.
En even over die naam, dat was dus een straatnaam van...
Ja, ja, we hebben elkaar allemaal ontmoet via modellenwerk. En zij woonde samen met z'n drie op de Fokke Simonsstraat. En ik was gewoon vriend van. En toen begonnen zij een beetje pokoes te maken. En toen dacht ik, uit, vet. En toen zocht ze een producer. En toen kwam Stefan erbij. En toen hebben we gewoon eigenlijk een week lang alleen maar nummers gemaakt. Ik ging toen op een gegeven moment ging naar Zanzibar, naar Afrika. Dus ik was niet bij het hele proces. Maar zij hebben echt 3 maanden achter elkaar nummers gemaakt. En ik was er dan af en toe bij. En die sound vond ik gewoon super vet. En toen dachten we, ja, hier moeten we iets mee gaan doen.
Maar als ik het goed heb, 4 modellen dus die die muziek gingen maken?
Ja, ja, in het begin 5.
5 zelfs?
Ja.
Maar
ja.
Die mocht niet meer meedoen?
Nee, niet zo. Nee, die was gewoon, die had daar nooit echt zijn hoofd op gezet. En die was gewoon, die woonde daar en die vond het leuk. Maar hij had niet als doel om artiest te worden. Vond het gewoon leuk om af en toe even te rappen.
Ja.
En toen dachten we van, ja, dit is gewoon vet. Hier moeten we wat mee gaan doen. En dan moet er een naam komen. En ja, waarom niet waar alles begon? We hadden wel wat opties natuurlijk. En toen Fokke Simons. En dat scheen ook nog een schrijver uit de 18e eeuw te zijn. Dus nou ja, super vet. Dus toen hebben we het Fokke Simons genoemd.
Wat veel mensen zich denk ik dan afvragen. Wat maken 5 modellen nou gelijk 5 goede artiesten?
Ja, kijk. Je bent niet meteen een goede artiest. Wanneer ben je nou een goede artiest? Weet je wel?
Ja, ik weet niet.
Ik vind je een goede artiest als je gewoon en goede nummers kan maken. Maar vooral live ook echt heel sterk bent. Want dat vind ik gewoon een heel groot punt. Als je gewoon echt een goed feest kan bouwen en het publiek mee kan krijgen, ja, dan vind ik je echt een gruwelijk artiest. Zeg maar, als ik artiesten nog nooit live heb gezien en dan zie ik ze 1 keer live en ze maken echt een heel sick feest, dan vind ik die persoon ook gelijk veel vetter. Dus
hoe ging het eerste nummer met Fokke Simons?
Ja, het eerste nummer weet ik. Volgens mij was dat Smooth Criminal of zo. Dat hadden we later op een EP gezet. Maar het eerste nummer wat we uitbrachten, dat was Fancy. En daar hadden we ook gelijk een clip mee gezet. En toen werd de toon ook wel gezet dat we gewoon altijd een soort typetjes doen. En een beetje zelfspot in de clip. Want we willen niet zoals elke rapper een beetje cool doen met Gucci en dikke waggies. En chicks op de achtergrond. Nee, we wouden wel een beetje een speelse, grappige clip. En toen hadden we die gereleased en toen kwam die ging supergoed. En toen kwam Sony eigenlijk al heel snel om de hoek.
Vertel, Sony kwam om de hoek. Dat gebeurt niet zomaar. Is mij nog nooit gebeurd in ieder geval.
Nee?
Nee, wat moet
en
ik
wie weet
doen,
als je een nummer maakt.
Nou, bespaar ik je serieus. Maar Sony kwam om de hoek en wat zeiden ze?
Ja, nou ja, Sony die nodigde ons gewoon uit. En niet meteen met intenties, maar gewoon van ja, vette sound. En het was wel iets nieuws, dat viel wel op. En toen kwamen we daar gewoon op gesprek. En we hadden natuurlijk vet veel muziek liggen. Omdat we hadden gewoon heel veel vooruitgewerkt. En die zeiden van ja, dit is wel vet. En toen hadden we gewoon alles laten horen. En toen een beetje sparren. En uiteindelijk boden ze ons een contract aan. En toen hadden we een distributiedeal.
Maar is het niet heel gevaarlijk? Ik hoor ook heel vaak dat het misgaat. En dat soort kleine artiesten, of klein wil ik niet zeggen, maar artiesten die net begonnen zijn gewoon keihard genaaid gaan worden.
Ja, of een hele rechte weg tekenen, zeker. Alleen, we hadden de Stefan, de producer, hij maakte al 3-4 jaar EDM. En die had er wel wat meer verstand van. En we wouden dus ook geen artiestendeal. Want dan, dat houdt in dat je een voorschot krijgt. Maar dat is, moet je eigenlijk gewoon zien als een lening. En dat wouden wij niet. Wij wouden gewoon in dat opzicht gewoon independent blijven. En ja, nergens lang aan vastzitten. Dus we hadden een jaarcontract en dat zou wel stilzwijgend verlenging zijn. We zijn nu ook weer weg trouwens hoor, bij Sony. Alleen, we wouden geen voorschot omdat we gewoon niet ergens lang aan vast wouden zitten.
Maar waar heeft Sony jullie nou echt in geholpen? Is er iets waarvan je denkt van nou, zonder Sony was dat niet gelukt?
Nou ja, kijk, het is een beetje sneu, want we, zeg maar, we zijn nu langer, we bestaan langer in COVID dan buiten COVID. Dus ze konden ook niet echt veel voor ons doen, omdat het gewoon een beetje een ongelukkige tijd is. En, maar wat zij eigenlijk deden, zij uploaden onze tracks op Spotify. Maar dat kunnen we eigenlijk zelf ook. Dus daarom hadden we zo van, ja, het is leuk in het begin en het is natuurlijk aantrekkelijk. En Sony Studios en je bent onderdeel van de familie. En we hebben het daar super leuk gehad. Echt goede mensen en nog steeds goede clip ook klik goed uit elkaar gegaan. Maar ja, we wouden toch gewoon even zelf verder ontwikkelen en kijken waar het, hoe het gaat.
En uiteindelijk dus weg bij Sony. Jullie gingen samen muziek maken.
Ja, we hebben een jaar samen zijn we geweest.
Oké. En toen gingen jullie alles zelf doen. Toen dacht je, hey shit, dit lukt zelf ook wel dat uploaden.
Nee, ja, dat is dus echt pas kort geleden. Dat is echt pas 3 maanden geleden dat we daar weg zijn. Eigenlijk al onze tracks. Toen op een gegeven moment kwamen, zeg maar, toen we tweede nummer net hadden gereleased, toen kwam Maan ons vragen, want die kwam met de clubtour. En die zei, hey, hoe zouden jullie het vinden als jullie mijn voorprogramma worden?
Kijk.
Ja, dat is super vet, want toen hadden we 2 optredens gedaan van 10 minuten, want we hadden ook nog maar 2 nummers online staan. En we deden wel een set van 20 minuten, maar niemand kent dat, want het is nog niet online. En toen vroeg zij ons en dacht, yo, dat zijn echt wel best wel serieuze podia's. En toen hebben we gewoon heel snel nummers een beetje afgeproduceerd. En toen moesten we een set klaar hebben voor een half uur.
Neem even mee, Maan die komt en die zegt tegen jou of tegen jullie van, hey, wil je het voorprogramma zijn?
Ja. Ja,
hoe gaat het dan als artiest? Wat is het eerste wat je dan aan haar vraagt? Of zeg je gelijk, hey, doen we?
Nou ja, nee, eigenlijk gelijk doen we. We waren super enthousiast. En ze kwam al met het voorstel wat eerder. En zei ze, oké, ik ga het even voorleggen bij Mojo, zo en zo. En toen op een gegeven moment kreeg ik een appje van, jullie worden mijn voorprogramma. En toen dacht ik, ja, fucking dik. Want dan sta je gewoon op een podium voor 2000 man. En dan gaat het balletje gewoon echt snel. En dan, het is allemaal oefenen natuurlijk. Want in het begin op stage ben je nog een beetje terughoudend misschien. En dit, ja, zo kom je steeds meer los.
En uiteindelijk besef je natuurlijk ook van, hey, dit gaat nu echt serieus worden. Nu,
Ja, toen hadden we gewoon echt wel sikke weken. Toen begonnen we gewoon maandag, dinsdag, woensdag gewoon muziek maken. En dan gingen we donderdag repeteren in een club in Amsterdam, de Social. En toen dan hadden we vrijdag en zaterdag vaak shows. En we hadden in totaal 9 shows. We hebben er 5 gedaan. Maar toen kwam corona.
En dan toch nog wel even terug naar online.
Mm-hmm.
Hoe ging dat online? Merkte je als boyband, je had natuurlijk ook wel social media en zo.
Ja.
Merkte je dat ook?
Ja, toen die tour kwam. Het is niet helemaal ons publiek, denk ik. Want het zijn toch wat meer liedjes van Maan. En wij hebben ook wel muziek voor moshpits en zo. Ja, dat ga je daar niet doen met opa's en oma's en kinderen.
Ja, ik was erbij, man. Ik was toen met mijn zusje zat ik daar. Ik had een interview met Maan en mijn zusje is groot fan van haar.
Ja.
Dus ik zei, kom mee, gaan we dan met z'n tweeën, gaan we daarna naar die show.
Ja.
En jullie deden het lekker.
Ja,
maar
toch?
Je zag wel echt, die doelgroep waren 12-jarige meisjes.
Ja.
Die vooral heel graag lief zoals je band wouden meezingen en zo.
Ja, en het was ook, Maan had ons ook gevraagd om het publiek gewoon al wat losser te maken. En dat deden we goed, weet je.
Ja,
ook al
zeker.
Ging het publiek soms niet helemaal mee. Een moshpit bouwen, dat zat er toch niet in. Dat wisten wij ook wel.
Maar even om dan terug te gaan op het goede artiest zijn wat jij zei.
Ja.
Het publiek goed mee weten te krijgen.
Ja.
Kunnen we ook wel concluderen dat dat gewoon met de doelgroep ook te maken heeft. Je moet wel optreden voor het juiste doelgroep wil je.
Klopt.
Een goede artiest zijn.
Klopt. Wij hadden dan altijd wel, als het, zeg maar, inderdaad, stel je voor dat het publiek niet meegaat, maar je bouwt er zelf nog wel een feestje van en je gaat los. Dat probeerden wij altijd. Dat is soms moeilijk, want als iedereen een beetje stif staat en jij staat er helemaal te headbangen en helemaal te springen en alle kanten op te gaan dan, en het publiek gaat niet mee, ja, dan is het een beetje lastig. Alleen wij, ja, ik probeer me dan, ik vind het gewoon lekker. Ik vind gewoon lekkere muziek en ik ga er gewoon los op. Dus dan moet je zelf maar een feestje bouwen. En het heeft zeker ook met het publiek te maken, ja.
Heb je nu ook het gevoel dat je echt iets bent opgeschoten?
dat ik beter ben geworden in live performen?
Nou, gewoon dat je live ook wel echt beter bent geworden. En daarnaast ook gewoon dat je echt iets aan over hebt gehouden. Of denk je van nou, was niet nodig?
Ja, zeker wel, zeker wel. Je wordt wel bij elke show beter. En de eerste in Alkmaar ging al heel goed. Omdat ik die andere jongens hadden nog nooit echt op stage gestaan. En ik had met Noorderlicht al dan wel wat kleine showtjes gedaan. En dat helpt gewoon. Want zeg maar, die eerste keer dat ik echt trillend op mijn benen stond, dat was het al lang niet meer. En in het begin ben je gewoon echt fucking zenuwachtig. En als je dan opkomt en je hebt twee nummers gedaan, dan is het er ook wel af. Ik had dan altijd het eerste zinnetje wat ik moest zeggen, dat ik nog een beetje aan het stotteren was. En dan later ging het gewoon steeds beter. Dus ja, ik ben er zeker wel veel mee opgeschoten, ja.
Laatste tijd hebben jullie natuurlijk dan geen shows. Nee. Nou ja, dat kan niet.
Nee.
Waar focussen jullie je nu normaal op? Of waar focus jij je vooral op? Ben je nu toch weer een beetje terug aan het gaan naar modellenwerk? Of denk je, nee, ik ga me echt helemaal focussen op dat muziek met Fokke Simons?
Nou, nee, kijk, modellenwerk, dat is er altijd wel geweest. Dat is ook nog steeds mijn voornamelijke inkomen. Want Fokke Simons verdienen we wel geld aan. Alleen dat stoppen we allemaal weer terug in Fokke Simons, in clips en in dergelijke. Omdat het gewoon, ja, dat moet gewoon groot gaan. Goed gaan. En dus modellenwerk is altijd gewoon gebleven. Alleen alles is op een iets lager pitch. Alleen het gaat nog steeds wel gewoon lekker door. Ik word steeds wat ouder. En dan merk je dat er weer andere merken bij komen kijken. En wij als Fokke Simons maken nu gewoon heel veel nummers. Zodat we weer heel veel vooruit kunnen werken. En we schieten heel veel clips. Want dat is toch, dan hebben mensen er nog een beeld bij. En wij zijn op YouTube, zijn we gewoon wel beter dan Spotify. Omdat we gewoon altijd, we kunnen in onze clips heel goed het nummer vertalen en laten zien zo van wie we zijn en wat we eigenlijk met de clip, met het nummer bedoelen. Dus we schieten heel veel clips en we blijven gewoon bezig.
Ja, inmiddels zien heel veel mensen dat jullie lekker gaan.
Ja.
En hebben jullie ook een manager?
Ja, zeker. We zitten met Nathan Moskovic, Namam en Dino is onze manager. Dat gaat super goed. Dus ja.
Maar is dat niet weer, want je zag uiteindelijk na die deal met Sony van hey, we kunnen dit eigenlijk ook wel zelf. Ben je niet bang dat als je nu iets te snel ja hebt gezegd, dat je uiteindelijk ook inziet van shit, dit hadden we ook zelf gekund?
Nee, want je hebt heel veel. Je hebt zeg maar, je hebt een management, je hebt een label en Sony was dan het label. En eigenlijk heb je moet altijd, het allerbelangrijkste wat je moet hebben is een manager. Dat zijn gewoon, je gaat gewoon niet als artiest onderhandelen over dingen, want dan krijg je gewoon een heel ander daglicht op je. Want ja, je bent toch die artiest die leuk komt doen en een feestje bouwen. En als je dan opeens moet gaan onderhandelen, dat is gewoon een beetje gek. Dus je hebt altijd een manager nodig. Dus
wanneer heb je een manager nodig? Ik bedoel, ik had laatst met mijn nichtje gesprek. Ze heeft nu 1000 volgers op TikTok. En yeah. Die dacht ook al dat ze een manager nodig had.
Ja, ik denk bij 1000 volgers nog niet. Ik denk als je...
Ja, ik weet het niet. Ik moest daar maar uitleggen dat
misschien
helemaal
kun jij
niet
er een
was.
Beetje helpen.
Ja, nou, dat heb ik ook maar gezegd. Maar ja. Wanneer heb je nou een manager nodig?
Ja, nou ja, kijk. Ik denk als het echt een beetje serieus gaat lopen en je gaat echt een beetje knaken verdienen, dan moet je een manager hebben. Want dan wordt het gewoon, ja, dan wordt het serieus.
Ja.
En ja, onderhandelen is gewoon geen fijne positie als je artiest bent of als je of model of wat dan ook. Als je eigen product bent.
Dus Nathan doet het ook voor jou met modellenwerk? Of dat doe
nee,
je wel
nee,
zelf?
Nee, nee, nee. Daar heb ik nog gewoon een modelmanagement bij. Okay,
juist.
Ja. Ja, dat zijn wel twee aparte werelden hoor.
Oké, okay. Dus, is dat lastig om te gescheiden te houden of lukt dat wel?
Nee, zeker niet. Kijk, met modellenwerk heb je gewoon, dan benaderen hele andere klanten je. Ik bedoel,
ja, maar je bouwt als model wel iets op, weet je. Dus ben je niet bang dat mensen Fokke Simons gaan boeken door jou? Omdat jij ook bekend staat om andere dingen?
Ja, maar dat is niet erg. Weet
nee, natuurlijk niet. Nee, maar ja, zo hou je het wel niet meer gescheiden.
Nee, klopt. Nee, kijk, maar wat ik zei, zeg maar, ik wil gewoon geboekt worden omdat mensen me tof vinden of ons tof vinden. En als dat gebeurt, ja, alleen maar goed. Ik denk zeker dat mijn bereik gewoon helpt voor Fokke Simons. En dat is gewoon fijn. Maar we hebben ook heel veel mensen die mij nog niet kenden, die onze muziek gewoon super tof vinden en komen kijken. En als het uiteindelijk samen gaat, ja, dat is niet zo erg. Nee.
Nou, om toch nog even zo af te sluiten. Waar zie je jezelf over 5 jaar?
Over 5 jaar, we zijn nu in gesprek met wat boekingskantoren. Dan doen we geen clubtour, maar een stadiumtour. We gaan Johan Cruijff langs, we gaan FC, ja, we gaan gewoon stadions langs en modellenwerk. Alles gaat gewoon nog veel beter. Muziek en modellenwerk.
Wat ga je doen om dat te bereiken?
gewoon door blijven gaan. Gewoon leuke dingen blijven doen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Om gewoon dat uit te stralen ook naar de buitenkant. En het ook goed te houden met jezelf. Zodat het buiten ook veel beter gaat.
Dus jouw tip ook voor mensen die... Die nu nog niet hebben. Voor mijn kleine nichtje bijvoorbeeld. En voor de rest die luistert. En die denkt van... Hey, jouw tip is gewoon blijf doorzetten. En dan bereik je het wel.
Ja, zeker. Blijf gewoon doen waar je blij van wordt. En niet per se wat andere mensen willen. Maar gewoon waar je zelf energie uit haalt. En als je dat als je daar vol in gelooft. En vol voor gaat. En ja, dan is het alleen maar mooi. Dan kan het alleen maar goed gaan.
Ja, vond je dit nou een leuke podcast? Wat ik natuurlijk begrijp. Deel hem dan in je story met al je vrienden. En tag mij er even bij. Luxmilo op Instagram. Hey, en ik zou zeggen, tot de volgende keer.